Hoi, leuk dat je luistert naar de Grid Talk Formule 1 podcast, aflevering 15 van seizoen 4. Wederom leverden de smalle straten van Baku de fans een spannende race met een geweldig gevecht om de winst en een flinke klapper als toetje. Als sterkste kwam uiteindelijk Aussie Oscar Piastri uit de strijd en moest kampioenschapsleider Max Verstappen het doen met slechts een vijfde plek. Maar dat was misschien wel het maximale dit weekend. Ik ga het erover hebben met onze vaste analist Arie Meijer.
Hey, hallo.
Ja, en dus even deze week geen Alexander. Die had helaas andere verplichtingen. Daarom zitten we even met z'n tweetjes. Prima, denk ik.
Ja, dan praten wij wat meer. Of tenminste, hopelijk praat jij wat meer. ik praat altijd al zoveel.
Ja, precies. Ik moet even Alexander zijn geduld eventjes inhalen. Prima, kan ik wel. Ja, laten we maar meteen het gaan hebben over de magistrale race. Want zo wil ik het toch wel noemen van Oscar Piastri. Want die heb ik op geen foutje kunnen betrappen. Eén momentje, daar zou je kunnen zeggen, is dat een foutje? Maar hij schampte de muur. Dus eigenlijk ben je nou aan het maximaliseren.
Volgens mij was hij hartstikke goed, perfect. Dit paste niks meer tussen, maar dit was volgens mij... Ja, volgens mij heeft hij hem niet echt geraakt, hoor. Volgens mij was hij gewoon briljant goed.
Volgens mij was het even zo'n brush.
Het zou kunnen, maar dan was het eigenlijk alsnog op de manier zoals het kan.
Ja, precies. Ja, daarom. Dus nee, die heeft echt geen stap fout gezet eigenlijk, deze hele race. Die heeft gemaximaliseerd, denk ik. Zeker met natuurlijk het wegvallen van Lando Norris, waar we het zo meteen wel over gaan hebben. Moest hij het toch wel doen voor McLaren deze week?
Ja. Maar het sowieso, als je kijkt naar de vorm van Piastri, ik ben echt onder de indruk van die jongen. En volgens mij heb ik het al wel eens vaker gezegd, maar eerlijk gezegd denk ik, en sta ik er echt niet van te kijken als Piastri in het kampioenschap voor Norris eindigt, hoor. Hoe hij presteert, hoe hij doet. Ik vind hem heel sterk. Je kan hem eigenlijk zelden betrappen op een echt foutje. Als je nu kijkt, we gaan even terug naar de kwalificatie. En je ziet dat Norris toch als 17e eindigt. En dan kan je heel veel zeggen over, gele vlag dit en gele vlag dat. Hij ging al wijd. Hij was al tijd verloren. Dus hij had al een fout gemaakt. Plus daarbij in die ronde ervoor kwam hij ook al uiteindelijk op die P17 terecht. Dus je kan heel veel zeggen over dat ene rondje, maar en een snelle wordende baan. Maar hij heeft zichzelf wel daar op die positie gelegd. Op die strafplek.
Uiteraard.
Want
een normale bankerlap, dat had er natuurlijk wel in gezeten.
Precies. Nou ja, en vorige race was Norris ook al twijfelachtig. Piastri is gewoon ijzersterk. En ik zie hem eigenlijk het hele seizoen al steeds grotere stappen maken. En ik sta er echt niet van te kijken. Want ook gewoon deze race heel sterk, op een hele mooie, nette manier Leclerc ingehaald. En heel sterk ook vervolgens verdedigd, ronde op ronde op ronde. Waarbij ik vervolgens ook dacht van, best wonderbaarlijk dat Leclerc het probeert elke ronde opnieuw buitenom.
Ja.
Ik weet het niet hoor, maar
wat niet werkt. Ik had op een gegeven moment inderdaad ook zoiets van, ja, Leclerc, je hebt toch nu inmiddels wel 10 keer gezien dat het niet werkt. Ja. Dan moet je toch iets anders gaan proberen.
Ja, ik vond het heel verrassend. Ik dacht eigenlijk ook van, ja, je kan te ver proberen om naar die binnenkant te duiken. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien tussen een Verstappen en een Ricciardo, waarbij de binnenkant werd gezocht en je uiteindelijk elkaar raakt. Dat is de manier om het niet te doen. Maar je moet gewoon simpelweg aan die binnenkant zitten. Want anders moet je zoveel snelheid meer hebben en er zo goed aan de buitenkant bij zitten.
Zeker aangezien de volgende bocht natuurlijk weer naar links gaat.
Precies.
Dus dan wil je ook gewoon aan die linkerkant zitten.
Ja.
En wat mij dan nog heel erg opviel, hè, want daar hebben we dit seizoen en ook vorig jaar natuurlijk wel over gehad, dat Piastri niet de beste bandenfluisteraar is. Hè. Wat we Verstappen wel zien doen, is dat hij altijd wel zijn banden goed omhoog houdt. Dat had Piastri eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar nog niet zo. Maar deze race vind ik het wel behoorlijk knap dat als je constant moet gaan verdedigen, dat je toch maar een beetje op de limiet rijdt, dat je toch die banden omhoog kan houden. En dat hebben we bij Leclerc gezien. Die heeft dusdanig moeten pushen. Ja. Die viel die laatste rondes helemaal terug. Die banden die vielen helemaal van de cliff af.
Ja. Nou ja, dat. Dus ontzettend sterk van een coureur waarvan je soms gewoon vergeet dat hij gewoon in zijn tweede seizoen in de Formule 1 zit. Kijk je naar hoe hij presteert. Gewoon, hij heeft er gewoon de meeste punten gepakt van alle coureurs in de laatste 7 races. Gewoon, hij is bezig met een opmars, daar zeg je u tegen. Echt ongelooflijk. Dit is kampioenschapsmateriaal. En dat vind ik dus eigenlijk meer dan een Norris die toch echt wisselvallig is. Veel wisselvalliger dan een Piastri.
Ja, laten we dan inderdaad Norris ook maar eventjes pakken. Hè? Die had natuurlijk die P17 in de kwalificatie. Maar weet zich uiteindelijk wel behoorlijk knap op te knokken weer terug naar plek 4. Ja. Scoort daardoor ook weer flink voor McLaren.
Is ook een sterke prestatie, hoor daar niet van. Het is niet dat ik zeg van dat hij deze race slecht heeft gereden. Hij heeft ijzersterk ook gereden. Alleen hij heeft zichzelf het gewoon ontzettend moeilijk gemaakt door gewoon in die kwalificatie het eigenlijk te vergooien. En eigenlijk ook niet alleen in die kwalificatie. Hè, want eigenlijk als je naar de trainingen kijkt, trainingen 1, 2, 3... zat hij er ook elke keer niet echt bij. In de derde training, pas op het allerlaatste moment, wist hij nog even een snelle tijd neer te zetten. Maar hij bungelde de hele training al onderaan. Waarvan ik eigenlijk dacht van, ik weet eigenlijk niet waar je staat. Er zit in ieder geval een heel verschil tussen Piastri en een Norris. En dat zag je eigenlijk gewoon ook op de zondag. Vandaag zag je dat gewoon weer terug.
Ja, maar desondanks dus wel een P4. Hartstikke puike prestatie natuurlijk uiteindelijk. Voor Max Verstappen, wat natuurlijk positief is. En door zijn hoge punten scoren en natuurlijk de overwinning van Piastri is nu ook de leider in het constructeurskampioenschap veranderd. Dat is nu McLaren. Dat is natuurlijk echt heel lang geleden dat we dat voor het laatst hebben gezien, dat er een ander team dan Red Bull bovenaan stond.
Spanje 2022. 55 races geleden.
Tering, ja, de tijd vliegt. Nee. Maar ik denk ook, deze koppositie gaan ze gewoon niet meer uit handen geven. Want als Piastri zo solide blijft rijden, als Norris gewoon in principe zijn normale posities pakt, hè, een 1, 2, 3, 4, dat zijn de posities waar hij in principe moet eindigen, dan gaat het niet meer mis.
Nee, het is inderdaad gewoon, McLaren is het snelste team. Als beide coureurs gewoon goed presteren, dit geeft ze inderdaad niet meer uit handen. Ik zou niet weten hoe, want je ziet ook gewoon dat over het algemeen beide coureurs gewoon goed presteren en de punten pakken. En ja, er zijn genoeg andere teams die dat nalaten. Bij Red Bull lukt het niet meer. Ferrari is niet constant genoeg. Mercedes ook niet. Ik had veel meer verwacht eigenlijk nog van Mercedes dan wat zij tot nu toe laten zien. Maar ja, Sakko eigenlijk ook gewoon simpelweg wat terug. Kijk alleen maar naar de poleman. Leclerc, je gaf het net al aan. Hij zakte gewoon op het eind ook door zijn banden heen. En eigenlijk heeft hij ontzettend veel geluk dat hij alsnog die P2 mee naar huis mag nemen. Want dat had hij zelf niet verwacht en anderen eigenlijk ook niet. Want
nee.
Eigenlijk gleed hij al terug naar positie 4. Maar werd het
inderdaad
toch niet. Maar
daar gaan we het zo inderdaad nog even over hebben. Maar Charles Leclerc.
Vierde keer op pole. En voor de vierde keer lukt het niet.
Nee, ja, zuur. Maar uiteindelijk ook gewoon best een solide race gereden. Want heel eerlijk, die pole position had ik persoonlijk niet verwacht. Wel dat ze er dichtbij zouden zitten. Maar dat hij uiteindelijk op kop uit zou komen, had ik niet verwacht. Jij wel? Of?
Hoe zeg je? De verbinding vindt iets wat slecht weg.
Dat Leclerc pole position zou pakken, had jij dat verwacht?
Dat had ik zeker verwacht. Ik had op voorhand wel verwacht dat Leclerc het zou pakken. Maar dat komt juist omdat hij dat in de afgelopen 3 edities ook heeft gedaan. En dan weet hij het niet te verzilveren. En daar ging ik eigenlijk ook wel van uit. Dat hij wel de pole zou pakken, maar dat hij het niet zou verzilveren. Maar dat is een beetje wat Leclerc laat zien. Sowieso, hè. De laatste 15 keer dat hij een pole position heeft gepakt, heeft hij maar slechts dat 1 keer weten te verzilveren. Is heel weinig.
Ja, kun je nagaan. Ja, dat is wel een beetje. En dat is toch wel een beetje, dat heb ik altijd met Leclerc. Er zijn altijd wel die foutjes. Het zijn altijd die foutjes waardoor het altijd weer net niet lukt, zeg maar. Dus
ik wil niet zeggen dat hij echt foutjes heeft gemaakt vandaag. Alleen
maar dan misschien niet foutjes, maar meer het is of een foutje of gewoon niet de capaciteit te hebben om het zeg maar te verzilveren op het moment dat het moet. Want de kwalificatie is natuurlijk leuk en aardig, maar op de zondag worden de punten pas verdeeld. En dan moet je er ook staan en dan is het toch vaak net niet voldoende.
Het is vooral een man die heel snel is en dat laat zien in een hele snelle ronde op de zaterdag. En ja, hij kan het niet omzetten naar een complete race. Die hele mega snelle rondes met daarbij. Ja, dat hij denk ik ook niet helemaal de auto heeft. Hoewel het enigszins twijfelachtig is als je bijvoorbeeld kijkt naar vandaag. Want Sainz kwam van verder af, zou hem nu voorbij gaan. Dus ja, eigenlijk betekent dat ook... Nou ja, eigenlijk vind ik dat je daar Leclerc ook niet op moet afstraffen. Want hij heeft natuurlijk ontzettend lang zitten vechten met Piastri. En heeft in die tijd gewoon te veel van zijn banden gevraagd. Is eigenlijk niet meer dan logisch. En daarmee ook vanzelfsprekend dat Sainz bij kan komen. Neem ik dat Leclerc kwalijk? Nee, absoluut niet. Want dan vind ik dat je gewoon goed hebt gevochten voor die overwinning. Alleen zat hij dus aan de verkeerde kant van de bocht zijn pogingen te wagen. Betekent ook dat Piastri goed de binnenkant dicht houdt. Hè? Want eigenlijk dwingt Piastri hem ook naar buiten waar het sowieso niet lukt. Dus het is ook een kwestie van goed verdedigen. Dus het ligt niet alleen aan Leclerc hierin.
Nee, precies. Nou ja, we hebben dan Piastri en Leclerc besproken. En Sainz net eigenlijk ook al. En die deed natuurlijk samen met Perez ook nog mee om de podiumplekken. Maar Perez en Sainz die kwamen in de slotfase toch wel snoeihard in contact met elkaar. Ja. Er was een flinke klapper links de muur in. We hebben uiteindelijk, het is nu zondagavond, we hebben inmiddels een beslissing van de wedstrijdleiding. Die hebben gezegd, no further action, race incident kan gebeuren. We zien niet iemand als meer schuldig, om maar heel slecht Nederlands te zeggen. Persoonlijk had ik meer het idee dat het Perez was als ik iemand. En heel eerlijk, als ik ook het statement las, had ik ook wel het idee dat zij daar stiekem toch wel op hinten. Dat Perez meer had kunnen doen om het contact te vermijden. Maar ze vonden hem niet meer schuldig dan Sainz. Hoe zie jij dat?
Nou, ik wil eigenlijk beginnen met een pluim te geven voor Perez. Na een heel seizoen dat hij er eigenlijk niet echt bij heeft gezeten, heeft hij nu in een weekend dat Verstappen eigenlijk op de zaterdag een foutje maakt, een foutje wat hij eigenlijk nooit doet, is Perez er wel bij. Zit eigenlijk te vechten voor die overwinning. En dat is waar we hem altijd willen zien. Als Verstappen het niet kan doen, moet Perez het doen. Ergens ging ik ervan uit dat Perez gewoon die overwinning kon pakken vandaag. En ergens had ik er ook gewoon op gehoopt. Gewoon niet omdat het goed zou zijn voor het constructeurskampioenschap en het kampioenschap voor Verstappen, maar gewoon omdat het ook wel weer fijn is om Perez gewoon goed te zien presteren. In dat opzicht vind ik het ook echt pijnlijk en heel jammer dat hij is uitgeschakeld met deze crash. Want nou ja, dit geeft hem als persoon een dreun. En ik hoop niet dat het weer gevolgen heeft voor de rest van het seizoen. Maar stratencircuits, daar doet Perez het goed. Hij heeft natuurlijk 2 keer al deze race gewonnen. Het vaakste van iedereen. Het is wel heel spijtig dat zo'n crash gebeurt. Spectaculair. Ergens zag je het ook wel aankomen na al die gevechten. En ja, het was gewoon wachten tot er iets zou gebeuren. En het gebeurt uiteindelijk tussen die twee op een toch enigszins klungelige manier. Want je zit op een lang rechtstuk. Het enige wat ze hoeven te doen is naar voren rijden en ze komen elkaar tegen. En ja, ik heb ook zitten kijken van wie heeft de schuldige? Ik zou ook wel een lichte voorkeur hebben voor Perez als je iemand moet aanwijzen als schuldige. Ook omdat hij meer ruimte zou kunnen laten. Ja, dit is in het heetst van de strijd met de finish in zicht. Ze rijden allebei rechtdoor. En eigenlijk valt bij beide, ook als je kijkt naar de stuurbewegingen, helemaal niks te zien.
Nee, want dat was het. Sainz had zijn stuur recht. Perez had eigenlijk ook zijn stuur recht.
En ze komen elkaar gewoon tegen. Omdat ergens hebben dus ingestuurd en een bepaalde richting op zijn gegaan. En dat leidt naar elkaar. Tja.
Nou ja, dat is inderdaad ook het statement van de FIA. Die zeggen, Sainz, die had ze enigszins qua lijn, zei het dat hij zijn stuurrecht had, een lijn die richting Perez kwam. Hij week inderdaad daarin iets naar links af, maar dat is nou eenmaal ook een beetje de natuur van die lijn die hij had gepakt. Dat was dan met Perez achter zich, waar hij weinig zicht op had. Perez had meer zicht op Sainz, Maar die had ook geen gekke lijn, zegt de race, de FIA. Dus daar valt in principe ook niks op te zeggen. Maar hij had wel meer kunnen doen om Sainz te vermijden. En dat is natuurlijk... dan zou je zeggen, ja, dan zeg je Perez is meer schuldig. Maar ik kan me voorstellen in het heest van de strijd... dit is niks bewust geweest natuurlijk, want Perez heeft er ook niks aan.
Allebei niet. Dus,
en Sainz ook niet.
En ik vind het inderdaad volledig terecht om dit te bombarderen tot race-incident. Van twee honden zitten te vechten en uiteindelijk liggen ze er met z'n tweeën af en scoren ze allebei geen punten. Ze hadden het allebei kunnen voorkomen door iets af te wijken en elkaar gewoon iets meer licht in de ogen te gunnen. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. En daarmee eindigde voor beide de race. En is het gewoon een heel zuur resultaat. Sainz heeft altijd gezegd van dit is een circuit waar ik een hekel aan heb, waar ik nooit goed presteer. En lijkt op het podium af te gaan en vervolgens met finish in zicht staat hij in de muur. En Perez rijdt het hele seizoen al als een drol die wordt... als een drol. En
nu kan er eindelijk van die drol kan eigenlijk een taartje worden gemaakt en dan wordt het weer van tafel geveegd eigenlijk.
En dan toch niet. Met daarbij dat het ook nog eens een keer dure punten zijn voor Red Bull. Want daarmee kan Norris het gat verkleinen, nog verder verkleinen. En verliezen ze de voorsprong in het constructeurskampioenschap.
Dat ook nog, want dat was anders in principe natuurlijk ook niet gebeurd. Dus
niet het weekend voor Red Bull is de conclusie.
Nee, dat is inderdaad... de juiste conclusie, denk ik. Om dan maar naar de andere rijder van Red Bull te gaan. Het probleemkindje, moeten we misschien wel zeggen, van dit weekend. Max Verstappen. Begon het weekend nog enigszins oké voor mijn gevoel. Q1 was moeizaam. Q2 had ik het idee. Volgens mij had hij ook in Q2 meteen de snelste tijd. Toen dacht ik, volgens mij hebben ze in ieder geval enigszins wat tempo weer gevonden. Toen hebben ze toch nog weer een kleine setup aanpassing gedaan voor Q3. En dat was helemaal knudden. Was uiteindelijk gewoon een klote tijd. Moest natuurlijk met die setup ook aan de race beginnen. Hij klaagde over de auto die wegsprong, over de curbstones. Banden die op een gegeven moment door het springen niet eens meer contact hadden met het asfalt. En dus... ook al de grip natuurlijk weg was, zowel mechanisch als gewoon überhaupt de banden op het asfalt. Zeg het maar. Ik had het er vanmiddag op Radio Noord over met Thomas en die zei, ik vind Verstappen ook wel veel aan het zeuren. En daar sta ik heel dubbel in, want aan de ene kant denk ik, je moet inderdaad gewoon het doen met wat je hebt. En dat je feedback geeft aan je team is goed. Alleen, het is wel heel erg nu, heb ik het idee.
Ik vind het eerlijk gezegd best meevallen. En het is maar net wat ze ook uitkiezen om tijdens races en dergelijke te laten horen. Ik vind dat Verstappen niet meer zeurt, maar hij is wel. Hij probeert het team in de goede richting te pushen. En geeft duidelijk aan waar de problemen zitten. Vind ik hem geen zeur in. Maar ook verder kijken naar het hele weekend van Verstappen. Kijk je naar de eerste training, zat hij bovenaan. De tweede training zat hij wat verder terug. Maar hoef je niet meteen te zeggen van hij zat er niet goed bij. Want hij had een ander programma en heeft niet op het laatste moment zo'n snelle ronde neergezet. In de derde training zat hij er ook gewoon goed en sterk bij. En in die kwalificatie ook. Je gaf het al aan. Ze hebben een setupwijziging gedaan voor die Q3. En daar hebben ze de prijs mee betaald. Want je zag vervolgens Verstappen ook een foutje maken. Wat hem heel veel heeft gekost. Want had hij dat foutje niet gemaakt, dan was hij gewoon ruim een halve seconde sneller geweest. En had hij gewoon of op de voorste startrij en anders derde gestaan. En dan had hij ook meteen een compleet ander soort race gereden. Want kom je van verder terug. En heeft hij eigenlijk ook nog eens een keer gewoon de botte pech. Dat hij achter Norris en Albon was het volgens mij. Achter Norris en Albon terechtkomt. En daar gewoon vervolgens niet voorbij komt. Omdat Norris gebruik kan maken van Albon. Het is ook gewoon echt een kwestie van botte pech hebben. Op een weekend als deze. Want als dat al niet was gebeurd. was hij ook gewoon simpelweg verder naar voren gereden. Want hij, ik haal er ook wat positieve dingen uit. Want Red Bull zit er echt wel een stuk beter bij dan bijvoorbeeld vorig weekend op Monza. Hè? Je ziet
absoluut.
Het.
Nee, dat zeker.
Je ziet het met een Perez. En je zag het eigenlijk deze race met Verstappen ook. Zo heel gek was die ook niet. Hij kwam naar voren. En ja, het is gewoon juist die setupwijziging heeft hem ook gewoon gekost in de race. Of zo heeft hij ook verklaard.
Nou ja, en eigenlijk dat denk ik dan wel. Als jij teruggaat naar je setup zoals hij was in Q2, als je daarop voortborduurt, dan heb je wel een soort basis waarop je kunt zeggen, oké, daarin was die auto in ieder geval stabieler dan dat hij nu was. Wisten we ook dat het tempo er wel in zit. Ik denk dat dat een startpunt gaat zijn richting Singapore volgende week. Om er voor te beduren. En ook natuurlijk een setup zoals Perez hem had. Want die was ook gewoon behoorlijk competitief.
Ja. Nou ja, je moet ermee kunnen rijden. Hè? De ene setup van de ene coureur hoeft niet de setup van een ander te zijn. Dat kan heel goed betekenen dat een ander er totaal niet mee uit de voeten kan. En eigenlijk zie ik Verstappen niet met een setup van Perez rijden. Maar ja, je weet het niet. Misschien kan hij hem vanaf dat punt verder uitbouwen en naar zijn hand zetten. Zeg maar, ik denk als Verstappen dit zou horen, dat hij ons heel gek aan zou kijken. Maar
nou ja, weet je, het is een basis. Hè. Je hebt drie vrije trainingen volgende week in Singapore om weer te fine-tunen. Dus.
Ja, het is wel hoe een Robert Doornbos in het verleden reed. Die keek dan was hij niet vooruit te branden. En dan keek hij gewoon naar de setup van zijn teamgenoot. In plaats van dat hij zelf ging zoeken van waar ligt de snelheid en waar kan ik veranderen. Dus hij pakte dan gewoon de setup van zijn teamgenoot. En daar ging hij mee rijden. Ook een manier, maar volgens mij niet de manier om echt vooruit te komen. Maar over Verstappen nog even gesproken. Hij heeft ook nog geluk gehad, hè? Want we hadden natuurlijk een virtual safety car aan het eind van de race. En wat Verstappen heeft gedaan naar de finishvlak. En ik wist eigenlijk ook niet dat dat zo was. Hoewel het gelijktijdig is nog wel logisch is. Ook naar de finishvlag mag je niet inhalen onder geel. Want het is gewoon nog simpelweg geel. De virtual safety car was actief en Verstappen heeft ingehaald. Terwijl die virtual safety car regel
en
nog
niet één, hij was niet de enige natuurlijk. Hè?
Nee. Ocon was er ook. Gasly, Hülkenberg. Ja. Die zijn ook allemaal naar de stewards geroepen. En hebben allemaal een waarschuwing gekregen. Waarbij ik moet zeggen, ik vind een waarschuwing dan ook wel terecht. Want de finishvlag is al wel gevallen. En op zo'n, het gebeurt eigenlijk ook maar zelden, hè? Want het is wel de tweede keer dit seizoen dat wij tijdens een virtual safety car finishen. Want dat gebeurde ook al in Australië. Ja. Maar je vergeet gewoon heel makkelijk dat je op dat moment een ander niet meer voorbij mag.
Nee, en het voordeel is natuurlijk dat na de finishvlag er over het algemeen toch al langzamer gereden wordt.
Ja.
Dus in principe zou je kunnen zeggen, ja, het is al niet meer race snelheid.
Of, precies.
Groene race snelheid, laten we het zo maar zeggen. Maar ja, goed. We hebben ook gezien, er wordt ook wel eens te hard gereden onder de safety car. En we hebben in het verleden ook gezien wat voor gevaarlijke situaties dat kan brengen.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat hier wel even een flinke tik op de vingers wordt gegeven.
Moet het gewoon niet nog een keer weer doen.
Nee, dat is het. En daar hebben ze nu de waarschuwing voor gehad. En in principe is de volgende keer, dan gaat er echt wel een straf komen. En dan zal het ook niet mild zijn natuurlijk.
Nee. Maar om na de finishvlag een coureur te straffen en dan wordt het gestraft alsof het tijdens de race is gebeurd, terwijl de vlag al is gevallen. Ja, dat zal wel een hele zware straf zijn.
Ja, dan wilde jij het nog even hebben over de Mercedes'en, want die hebben natuurlijk best wel gevarieerd gepresteerd dit weekend. Hè?
Vooral dat.
George Russell.
Ja.
Maar Hamilton, ja.
Ja. Wat zullen we daarover zeggen over Hamilton? Die zit er ook gewoon niet goed bij. Het hele weekend al niet. Gewoon kwalificeert zich niet best. Start daardoor uiteindelijk ook gewoon vanuit de pitstraat. Allemaal nieuwe motor erin, nog wat onderdelen erbij. Want ergens moet ze toch een keer een nieuwe motor in. Dus waarom niet nu pakken? Dat is wel zo makkelijk om te doen. Dan heb je weer voordeel van op een later moment in de race. Ja, dat je vervolgens naar P9 rijdt, ja, is op zich nog enigszins netjes. Maar hij heeft vooral ook heel veel geluk, omdat er gewoon mensen voor zijn neus wegvallen. Want het was nou niet bepaald een goede race van hem. Terwijl het team juist heeft gezegd van, wij gaan even de penalty hier pakken. Want je kan hier in Baku makkelijk inhalen. Dus hij vindt zijn weg naar voren wel. Nou, daar was dus geen sprake van. Ja, maar
uiteindelijk eindig je dus 92 seconden achter de leider.
Ja, en totaal dus niet overtuigend.
Want je hebt Perez nog die wegvalt. Je hebt Sainz die wegvalt.
Precies.
Dat zijn al twee coureurs die je normaal gesproken dus niet had ingehaald. En eindig je dus al buiten de punten op plek 11.
Ja.
Dus eigenlijk, ja.
Zeg maar.
Kleurloos.
Ja. Nou, het was kleurloos. En je hoorde hem ook klagen in de auto. Ja. Hij is heel erg zoekende met wat hij met deze auto... En dus blijkbaar met deze afstelling aan moest. Dan is het wel opmerkelijk om te zien hoe George Russell eigenlijk wel met deze auto uit de voeten kan. Er gewoon een podium pakt. Ook met geluk. Hè, dat was ook niet verwacht.
Uiteraard.
Maar hij pakt hem wel. En dat is wel echt een heel verschil tussen beide coureurs.
Ja, maar ja, bij Russell is het gewoon... Ja, je moet staan wanneer je er moet staan. En dat heeft hij netjes gedaan natuurlijk. En gewoon alles clean gereden. Dus prima.
Ja.
Hamilton gaat natuurlijk ook weg. Dus ik kan me voorstellen dat hij misschien niet meer in alles wordt meegenomen. Qua ontwikkelingen en weet ik veel wat. Maar... Ja, het is.
Dat zijn toch wel meer de ontwikkelingen qua auto van volgend jaar. Niet meteen.
Ja, nee, natuurlijk. Dat is ook zo. Maar
het zou eigenlijk geen invloed hebben op zijn prestaties voor dit seizoen.
Nee, zou je zeggen. Maar ja, het ziet er niet heel, heel rooskleurig uit. Dus. Nou ja, goed. Dan om het maar wel positief af te sluiten, de podcast. Moeten we het dan maar eventjes hebben over de rookies. Daar wil ik toch wel een petje voor afdoen. Want beide hadden ze een crash in de vrije trainingen. Maar kwalificeerde sterk. En uiteindelijk scoren ze ook nog allebei punten. En vooral voor Ollie Bearman vond ik dat wel heel erg mooi. Want die heeft ook echt gewoon nog last minute nog eventjes Hulkenberg ingehaald. Die werd ingehaald volgens mij door Hamilton. En toen dacht Ollie Bearman, oh, weet je wat, ik steek ook even mee. En je haalt zijn teamgenoot in. Nou, en zo uiteindelijk toch nog in de puntjes voor P10. Ja, maar geweldig.
Wat dan ook, het zijn twee coureurs die eigenlijk gewoon Formule 2 rijden dit seizoen. Beide coureurs, zowel Colapinto als Bearman, rijden hun tweede race in de Formule 1. En beide eindigen ze in de punten. En ja, eigenlijk is dat heel mooi. Als je kijkt naar een seizoen waarop voorhand werd gezegd van... Oh, wat slecht. Want ja, de Formule 1 duikt een seizoen in en er zijn geen wisselingen. Komt geen nieuwe lading aan rookies komt binnen in de Formule 1. Dus is dit wel zo goed? Kijk naar de ontwikkelingen, kijk naar de toekomst. Hoeveel talent gaat er wel niet verloren? En dan heb je nu gewoon twee coureurs die moeten invallen. De een omdat een coureur gewoon... verbannen is voor een race uit de Formule 1. Maar ja, die andere coureur, die mag gewoon het seizoen afmaken, die komt ook gewoon even binnenzetten. Maar beide coureurs pakken gewoon punten. Ik vind dat ontzettend knap en ik vind dat ontzettend goed en ontzettend fijn. Want dit betekent wel dat teams gewoon naar de jongere garde kunnen gaan kijken. Je moet niet vergeten dat er in de juniorklasses talenten rondrijden. En ik heb eerder aangegeven in deze podcast van die Colapinto, moet ik nog maar zien wat hij doet. Ja. Ik vind het heel knap wat hij doet.
Ja, nou ja, precies. En eigenlijk precies wat jij zei, hè, kijken naar de jeugd, dat hoorde ik Mike Heesemans ook zeggen in de Viaplay Studio van, er wordt eigenlijk de afgelopen jaren best wel krampachtig vastgehouden aan een Bottas, eigenlijk een Hulkenberg, allemaal dat soort figuren. Waar best wat voor te zeggen valt, hè, een Hulkenberg naar Audi straks, kan ik me best iets bij voorstellen dat je ervaring wil. Alleen, je kunt ook zeggen, in plaats van Magnussen, kies je dus voor een Bearman. En nu, wanneer Bearman dus mag invallen, we hebben het al bij zijn Ferrari-invalbeurt gezien, dat hij hartstikke prima voor de dag komt. Dat was natuurlijk nog meer last minute dan nu. Hè? Nu heeft hij ook nog de tijd om voor te bereiden. Rijdt hij een Haas naar P10. En rijdt ook notabene, haalt hij nog bijna... Q3, hè? Want dat vergeten we nog bijna. Het scheelde ook echt helemaal niks of hij had Q3 gehaald met een P10. We kunnen inderdaad veel beter ook naar de Formule 2 kijken. En als jij gewoon races kan winnen in de Formule 2, dan kun jij dus ook mee bij de Formule 1. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie.
Maar kijk
en
niet alleen naar deze...
in je eerste jaren Formule 2, hè, is het in je eerste twee jaren, als je daarin races kunt winnen, dan kun je ook mee in de Formule 1.
Ja, maar kijk niet alleen naar de race zelf, hè. Kijk ook naar de kwalificatie. Kijk naar Berman, die pakt P11, waar Hulkenberg niet verder komt dan P13. Die heeft ook aangegeven onder de indruk te zijn van een Berman. En zegt van, ja, die moet ook niet een nieuwe standaard gaan worden. Dat dan coureurs mij voorbij gaan. maar ook, we kennen het foutje van een Albon, tenminste het foutje van zijn team. Waardoor hij uiteindelijk in Q3 niet de snelle tijd kon neerzetten. Maar ja, Colapinto staat er wel gewoon voor. Dus beide rookies staan voor hun ervaren teamgenoot in de kwalificatie. Is al sterk. En ja, ook gewoon een hele sterke prestatie vervolgens in de race. Is gewoon ontzettend knap en ontzettend mooi. En daarmee goed voor de Formule 1.
Ja, want eigenlijk ook als je dan inderdaad kijkt naar Colapinto en Albon. Albon was alleen in Q1 sneller. In Q2 was Colapinto sneller. En uiteindelijk in Q3 ook. Nou, wat je zegt, hè, Albon had natuurlijk het incidentje met zijn koeler in de, weet het, op zijn auto nog. Maar ja, uiteindelijk, je moet er wel weer staan. En natuurlijk, er is een teamfoutje. Maar Colapinto staat er uiteindelijk wel voor. En hadden natuurlijk ook nog het geluk dat Hamilton nog weer naar achter ging. Dus ze hadden ook nog weer een plekje winst. Geweldig weekend. Is nu volgens mij...
Ja, en voor Colapinto is het dan ook nog eens een keer. De eerste Argentijnse is 1982, Zuid-Amerika. Nee, Zuid-Afrika moet ik zeggen. Dat er weer eens een Argentijn punten pakt in de Formule 1. En ook dat is goed. Want we hebben wel meerdere Argentijnen gehad sindsdien. Maar geen Argentijnen die punten konden pakken. Hè? Ik denk meteen aan een Esteban Torero, dat 19-jarige jochie, wat even voor Minardi ging rijden in, wat was het, 1997, zo uit mijn hoofd. Geen punten. Zo zijn er nog wel meer geweest in de afgelopen jaren. Maar ja, het is gewoon mooi dat landen meedoen en punten kunnen pakken. Punten kunnen scoren.
Absoluut. En Berman die natuurlijk nu ook volgens mij de eerste is die in zijn eerste twee Grand Prix voor twee verschillende teams punten scoort. Zo is dat nooit gebeurd. Ja, wat dat betreft zijn we toch weer historie aan het meemaken.
Ja, dat was toch wel gebeurd?
Volgens mij niet. Ik heb dit ergens, volgens mij was dit zelfs een officieel Formule 1 statistiekje. Ja? Maar goed, pin me hier dus niet op vast. Maar volgens mij is dit zo.
Ja, oké. Ik zat even heel wat te denken van of... ik heb volgens mij tijdens de kwalificatie... Ja, het zal dan tijdens de kwalificatie iets zijn geweest. Ik heb volgens mij Allard op de zaterdag iets horen roepen over een prestatie van Gijs van Lennep. Maar dat zal weer een ander recordje zijn geweest.
Ja, volgens mij was dat inderdaad iets anders. Ik weet niet meer helemaal precies wat het nou uiteindelijk was. Maar volgens mij klopt dit. Maar pin me nergens vast.
Ik geloof je.
Nee, ik heb het even teruggezocht bij Formule 1. He becomes the first driver ever to score points for two different teams in his first two Grand Prix starts.
Kijk. Ja, knap werk.
Het is dus echt zo. Go, Ollie.
Ja, legend. Absoluut.
En die gaan we volgend seizoen natuurlijk gewoon terugzien, hè?
En dat is ook mooi.
We sowieso al. Dus dat is... Er komt verjonging. Het komt wel een keer goed. Dan hebben we denk ik alles wel gehad. Dan moeten we maar eens naar volgende week.
Ja,
Singapore.
Dan mogen we alweer.
Persoonlijk een van mijn favorieten. Ik vind het... het circuit vind ik mooi, uitdagend. De setting is mooi. Hè? Mooie stad, in het donker, allemaal lampjes. Ja, ik ga daar wel goed op. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik vind het een hele fijne race, maar ik moet zeggen, ik denk dat ik door de jaren heen een meer voorkeur heb voor Baku dan voor Singapore.
Qua echte spektakel in de race is Baku inderdaad wel wat beter. Maar dat dus heeft ook voornamelijk met de crashes te maken, denk ik.
Ja, maar dat hebben we op Singapore ook wel gehad. Singapore gaat natuurlijk inmiddels alweer een beste tijd ook mee.
Absoluut.
Ik denk altijd, het staat ook nog maar net op de kalender. Maar ja, gelijktijdig is dat alweer heel erg lang. En je merkt toch wel een beetje, en eigenlijk merk je het zelf ook wel bij Baku, dat teams daar wel gewoon aan gewend zijn geraakt en daarop in kunnen spelen. Dus ja, de meeste gekke gekke crashes allemaal, dat hebben we wel gehad. Maar ja, betekent wel dat Singapore heb je eigenlijk standaard wel een safety car tijdens de race. Vandaag gebeurt wel wat. Er staan de, je zegt crashes Baku, maar ja, het crashje staat ook gewoon garant voor Singapore. Dus ja, in dat opzicht, zijn beide leuke races. Waarvan Singapore altijd de langste race van het seizoen is. Over het algemeen mag je daar toch echt wel 2 uur voor uittrekken. Waarbij, kijk je naar Baku, ik weet de precieze tijd niet, maar het zal ergens rond de 1,5 uur zijn geweest dat wij zijn gefinished. Misschien door die late virtual safety car iets wat vertraagd. Maar heel veel zou het niet zijn geweest.
Nee, topspeed is ook een stuk hoger natuurlijk daar. Ja. Veel meer lange stukken, dus lange rechtstukken. Ja. Dus ja. Ja. Nu je toch zegt, Singapore staat al even op de kalender. Weet je nog wat de eerste was? Op dit circuit, hè? Marina Bay.
Je bedoelt de huidige layout dan ook?
Nou ja, gewoon het huidige circuit, zeg maar, waarop we nu rijden.
Ja, maar dat is gewoon de allereerste race die er ooit verreden is. Of bedoel je dan, want de layout is onlangs een keer aangepakt.
Ja, nee, precies. Nee, maar gewoon op het circuit waarop we nu rijden. Ondanks de layoutwissel.
Oh ja.
Gewoon dit stukje circuit.
Volgens mij staat hij op de kalender sinds 2000... Ik twijfel, is het 2007 of 2008? 2007, denk ik.
Nee, 2008.
Toch, 2008. Ja. Het jaar waarop het misging. Dat is toch gewoon het eerste jaar geweest.
Toen gebeurde er iets.
Ja, Crashgate was gewoon het eerste. Ik zat te denken van, nou, dat zal toch niet in de allereerste editie zijn geweest. Vandaar dat ik inzette op 2008, hoewel ik al geen beelden had in mijn hoofd van 2007. Maar ja, dat klopt dus.
Nee, dat dus. Dus Crashgate. Nou ja. En volgens mij zijn beide, of in ieder geval 2 van de 3 mensen die hierbij hieraan verantwoordelijk waren, die zijn weer actief in de paddock.
Ja.
Dus, nou, wie weet, hè? Nog maar een extra crash gate.
Maar doe toch maar niet.
Nee, ja, nee.
Maar je kan er heel veel over zeggen. Over hoe verkeerd het allemaal is geweest en dat het niet moet kunnen. Het is de allereerste keer dat deze race werd verreden destijds in 2008. En op voorhand hebben ze bij Renault, dus Flavio Briatore en zijn andere slimme koppen, hebben bedacht op voorhand, als we dan en dan gaan crashen, dan kan Alonso op zo'n positie terechtkomen dat hij die race kan winnen. Vind ik toch verdomde slim dat je dat kan uitdenken en kan waarmaken ook, want Fernando Alonso heeft die eerste editie ook gewonnen.
Zeker. En hij won er nog eentje. 2 jaar later.
Ja.
Ja, 2 jaar later. Nou ja, dat dus. Toen werd Ferrari trouwens. Maar nou ja. Toch wel even. Wat dat betreft kun je veel zeggen. Maar een memorabele eerste editie destijds.
Ja. He? Eens.
Ja. Eens. Nou, dan maar de verwachtingen. Wie gaat hem winnen? Wie wordt tweede? Wie wordt derde? Zeg het maar.
Ja. Ja. Oh, ik... Nou, ergens
gaan we nog even nadenken?
Gooi jij er eerst maar in, ja.
Ja, nou, ik denk dat Oscar Piastri, die is bijna thuis. Voor zover je dat kunt zeggen met Singapore, is al een heel end. Dus normaal gesproken met het vliegtuig volgens mij tussenstop 1 richting huis. Dus ik ga voor Piastri op 1. Dan ga ik voor Norris op 2 en Leclerc op 3. Nu mag jij.
Ik ga ook voor Piastri. Ik denk dat hij toch zijn derde race van het seizoen gaat pakken. Wat ontzettend sterk zou zijn als het daadwerkelijk lukt. Ik zeg Leclerc op 2.
Oké. Okay.
En ik gooi me toch maar in Verstappen op 3.
Jeetje.
Ja,
dus, dit wordt de comeback.
Nou, ik zeg het met enige twijfel. Want als je kijkt natuurlijk naar vorig jaar, was Red Bull helemaal nergens. Dit is niet de auto van vorig jaar. Het seizoen verloopt al anders, waarbij je zou kunnen denken van ze zakken nog veel verder terug. Ergens hoop ik dat het niet zo is en dat deze auto dan op een of andere manier toch iets beter voor de dag komt daar. Ja, we moeten simpelweg afwachten hoe het gaat verlopen. Maar ik hoop inderdaad toch wel op een Verstappen, zodat het kampioenschap nog enigszins een beetje spannend blijft.
Ja, maar ik zat te denken, want was dit vorig jaar nou niet gewoon de enige race waarin Verstappen ook...
Ja, toen pakte Sainz de overwinning. Stond.
Ja, waarin hij volgens mij ook niet eens op het podium stond natuurlijk.
Nee, hij werd zevende volgens mij achter Hulkenberg of zo.
Zoiets, ja. Nee, vijfde. Hij werd vijfde.
Oh.
Dus dit was de enige race waarop hij dus niet op het podium stond vorig jaar. Dus nou ja, geen geweldig track record. Ook nooit gewonnen hier ook. Dus...
Nee, dit is op een of andere manier... Was dit het circuit wat Verstappen werd toegedeeld van... dit is waar hij de overwinningen kan pakken. Helemaal in de tijd dat Red Bull er nog niet heel goed bij zat gedurende het seizoen. En het juist op een circuit als Singapore wel kan laten zien. Maar er is altijd wel iets wat gebeurt. Hij is in een van die edities is hij twee Ferraris tegengekomen... waarbij die werd gesandwiched en er meteen uit lag... En zo zijn er wel meer dingen gebeurd... waardoor het op een of andere manier nooit heeft mogen zijn.
Nee. Nou, wat jou betreft dus volgende week wel. Ik ben heel benieuwd. Dat is volgende week. Gewoon aanstaande vrijdag gewoon alweer lekker de eerste vrije training. Zin in. Heerlijk. Daarna uiteraard ook weer gewoon een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.